Goedenavond allemaal, van harte welkom in deze dienst. We zijn hier bij elkaar om met elkaar Goede Vrijdag te vieren. En we gedenken met elkaar de dood van de Heer Jezus aan het kruis. En we gaan dat deze Goede Vrijdag doen met het thema Hoor de woorden. En we gaan met elkaar nadenken over de kruiswoorden van de Heer Jezus. We volgen gewoon de liturgie, die heeft u gekregen. En we gaan nu eerst staan met elkaar. En dan zingen we gezang 89, vers 1 tot 4. Daarna is het foto met de zegen. En daarna zingen we als gebed uit Gereformeerde Kerkboek gezang 155, vers 3, 4 en 5. We spreken met elkaar uit dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We lezen Lucas 23, vers 26 tot 43. Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aandragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. En Jezus keerde zich echter naar hen om en hij zei: dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: gelukkig wie onvruchtbaar is. Gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: val op ons neer. En tegen de heuvels: bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. En aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. Samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem en de ander links. En Jezus zei: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En het volk stond toe te kijken. En de leiders hoonden hem en zeiden: anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. En ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan. Terwijl ze zeiden: als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht: dit is de koning van de Joden. En een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden: heb je dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond met onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En Jezus antwoordde: ik verzeker je, nog vandaag zul jij met mij in het paradijs zijn. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het schandalige proces tegen Jezus is achter de rug. Hij werd geslagen, gemarteld, verraden, gespuugd en geslagen, bespot en vernederd. En nu hangt hij aan het kruis. En ook aan het kruis spreekt Jezus. Hoor de woorden van leven. En de laatste woorden van leven van een stervende Heer. En de kruiswoorden zijn als het ware Jezus' eigen commentaar bij zijn lijden. Niet wij kunnen bepalen wat daar gebeurt aan het kruis. Jezus zelf moet dat vertellen. De hemel moet dat bekendmaken. En het eerste woord van de Heer Jezus is: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En de Bijbel leert dat als de mensen geweten hadden dat Jezus Gods zoon was, dat ze hem dan nooit gekruisigd zouden hebben. Maar niet alleen door de onwetendheid hing hij daar. Jezus hing daar ook voor onze onwetendheid. Want juist door het kruis zagen de mensen wie Jezus was. En de mensen zeggen bij het kruis: echt waar, dit was Gods zoon. Kijk, ons grote probleem is dat wij, zoals zegt de Bijbel dat, de heerlijkheid van God missen. Dat wij niet meer goed weten hoe groot God is. En daarom zegt de Heer Jezus zelf over zijn lijden en zijn sterven dit. Vader, zegt hij, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van de Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid laten zien. En je kunt je natuurlijk afvragen, hoe wordt nu daar aan het kruis de grootheid van de Zoon zichtbaar? Nou, lieve mensen, Jezus' macht is echt onvoorstelbaar. Heel de wereld luisterde naar Jezus. Mensen luisterden naar hem. De dood luisterde naar hem. De ziekte luisterde naar hem. Demonen vluchtten voor Jezus. De natuur luisterde naar hem. Hij bestrafte de wind. En het weer. Maar er waren nog 3 vijanden van Jezus. 3 vijanden die hij nog moest verslaan. Namelijk de Satan en de zonde en de dood. Hoe de dood wordt verslagen, dat vieren we zondag op het paasfeest. Jezus staat gewoon op, zoals jij 's morgens opstaat. En hij leert ons dat de dood nooit meer het laatste woord heeft. Maar hoe verslaat Jezus de Satan? Nou, allereerst ontmaskert Jezus het kwaad. Jezus zegt zelf dit over zijn lijden. Hij zegt: dit is het uur van de duisternis. Nu wordt de wereld veroordeeld. Dat zegt Jezus. Kijk mensen, het is zo belangrijk. Nu, als we kijken naar het kruis, dan zien wij hoe deze wereld werkelijk in elkaar steekt. Heel vaak heeft het kwaad nog het voordeel van de twijfel. Maar als een onschuldige vermoord wordt, dan wordt het ware gezicht van het kwaad zichtbaar. Kijk, en normaal besmet het kwaad de mens. Maar Jezus is immuun voor het kwaad. Voor het eerst in de geschiedenis hadden de machten en de krachten van het kwaad hun meerdere ontmoet. Johannes zegt het zo: de duisternis heeft geen vat op hem gekregen. Jezus bleef gehoorzaam tot in de dood. En Jezus die put aan het kruis het kwaad uit. En hij put de Satan uit. Hij zegt: kom maar Satan, schiet je hele arsenaal met wapens maar leeg op mij. En alles wordt over Jezus heen gegoot. En zo ontwapende Jezus de Satan. En de Bijbel leert dit. Zoals de overtreding van 1 mens ertoe geleid heeft dat allen werden veroordeeld, zo heeft de rechtvaardigheid van 1 mens ertoe geleid dat allen worden vrijgesproken. En daardoor mogen wij leven. Jesaja vertelt dat God de mensen uitdaagt om een rechtszaak tegen hem te beginnen. Kom maar, volken. Kom maar naar mij toe. Jullie zijn allemaal mijn getuigen, beste volken. En haal alle mensen er maar bij. Laten ook zij getuigen. Haal de televisie erbij. Haal de kranten erbij. En de roddelbladen en de misdaadverslaggevers. Dit is nieuws, mensen. Want het gaat om de enige echte belangrijke vraag. En dat is deze vraag: wie is de echte God? Wie is de echte God? En alle getuigen die daar aanwezig zijn bij die rechtszaak, beschrijft Jesaja, Ze zwijgen allemaal. En dan klinkt Gods machtige stem. En dan zegt hij dit. Voor mij is er geen God gevormd. En na mij zal er geen God zijn. Ik ben de Heer. En buiten mij om is er helemaal niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd. En ik heb redding gebracht. Ik alleen ben echt God. En ik blijf God. En niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Want wat mijn hand doet hier aan het kruis, wie maakt dat nog ongedaan? Ik ben jullie bevrijder, de Heilige van Israël. Matteüs 27, vers 45 tot 49 lezen we. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. En aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en hij riep luid: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. En hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.
Thank you.
mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ineens werd het daar op Golgotha pikkendonker. Midden op de dag. 3 uur lang dikke, donkere duisternis. En aan het einde van die donkere duisternis spreekt Jezus die beroemde woorden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En wat betekenen deze woorden eigenlijk? Velen zeggen dat wat er gebeurde tussen de Vader en de Zoon letterlijk in de duisternis bleef. We weten het niet precies. Anderen zeggen, het kan niet waar zijn dat de Vader zijn Zoon verlaat. Jezus had net als David dat gevoel, maar het was niet echt waar. En weer anderen zeggen dat Jezus zelf de Godverlatenheid opzoekt, om daar in de hel, de plek waar God niet is, de duivel te verslaan. God doet iets met zijn Zoon. God verlaat zijn Zoon. En er zit iets van verontwaardiging in die vraag van de Heere Jezus. Mijn God, waarom? Mijn God, waar bent u? Waarom ik? Waarom laat u mij aan mijn lot over? Dit zegt de Bijbel. Het zijn jullie zonden die ervoor zorgen dat ik mijn aangezicht voor jullie verborgen houd. Het is jullie wangedrag dat ervoor zorgt dat jullie en God uit elkaar zijn gedreven. Hij wil je niet meer horen, want jullie handen zijn besmeurd met bloed en je vingers bezoedeld door wandaden. Het erge wat hier gebeurd is, dat onze schuld en onze zonden en ons wangedrag Jezus en de Vader uit elkaar drijven. De Zoon, die aan de boezem van de Vader was, is nu heel ver weg van het hart van zijn eigen Vader. En wat hier gebeurt is nooit helemaal in mensenwoorden te vatten. Maar ik zie wel een aparte beweging. Ons wangedrag drijft Jezus en de Vader uit elkaar, om uiteindelijk ons en God weer bij elkaar te brengen. Kijk, de Godheid, God zelf, neemt de consequenties van onze zonden in zichzelf op. In God zelf gebeurt iets. Het is alsof God tegen jullie allemaal zegt en tegen mij zegt, lieve kleine mens, ik snap dat jij de consequenties van je eigen zonden niet kunt handelen. Maar wij, ik de Vader en mijn liefste Zoon Jezus en de Geest kunnen dat wel. Jij hoeft jezelf niet te redden. Dat doen wij wel. Het doet ons heel veel pijn. Het kost ons alles. Maar wij zijn machtig genoeg om dit te dragen. Niets drijft ons uiteindelijk uit elkaar. Want aan het einde van zijn lijden zegt Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En de Bijbel zegt dat Jezus hier aan het kruis tot zonde is gemaakt. God heeft hem, die de zonden niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, opdat wij door Jezus rechtvaardig voor God konden worden. Dat leert Paulus in 2 Korinthe. Kijk, onze zonde is dat wij God verlaten. En nog nooit heeft God iemand verlaten. Nog helemaal nooit. En nog nooit heeft God iemand aan zijn lot overgelaten. Al zou dat een hele begrijpelijke reactie zijn geweest van God. En hier wordt de eerste door God verlaten. God verlaat zijn eigen Zoon. En zo wordt Jezus Christus, de Zoon van God, de mensenzoon, tot zonde gemaakt. Totaal door God verlaten. En dat is hels, mensen. Alle draden met God zijn doorgesneden. Voor Jezus geen contact met God. Niets goeds meer van God. Hij staat er totaal alleen voor. Hij moet het helemaal zelf doen. En dan kun je zeggen, het zijn maar 3 uur. Maar denk je eens in, 3 uur zonder God, dat is een eeuwigheid. En zo is Jezus daar in de buitenste duisternis, helemaal alleen. En zo komt er iemand in de Godverlatenheid, die zelf God niet één moment heeft verlaten. En nu siddert de Satan, want dit is iemand die sterker is dan hij. Dit is iemand die God nooit heeft verlaten. En de duivel denkt, deze hoort hier niet. Deze kan ik niet klein krijgen. Deze gaat nooit op de knieën. De duivel dacht dat hij had gewonnen. Dood, de zoon van God. Maar ineens merkt hij dat hij op zijn eigen terrein is verslagen. Johannes 19, vers 23. Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in 1 stuk geweven, van boven tot beneden. En ze zeiden tegen elkaar, laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag. En zo ging in vervulling wat de schrift zegt, ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. En dat is wat de soldaten deden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. En toen Jezus zijn moeder zag staan en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dat is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is je moeder. En vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis. En toen wist Jezus dat alles was volbracht. En om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij, ik heb dorst. Er stond daar een vat zure wijn. En ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. En nadat Jezus ervan had gedronken, zei hij, het is volbracht. En hij boog zijn hoofd en hij gaf de geest. En op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. En na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. En toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: Hij was werkelijk Gods zoon. Het is volbracht. Johannes vertelt dat Jezus als laatste woorden uitschreeuwde: Het is volbracht. Het is klaar. En drie van de vier evangelisten vertellen dat toen Jezus stierf, het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. Een onzichtbare hand trok het gordijn tussen ons en God weg. Nu geen afstand meer. Nu is de hemel open. Als we de Bijbel lezen, dan zien we in het Oude Testament dat er een enorme afstand is tussen God en mens. Als God op de berg Sinaï neerdaalt, dan moeten de mensen op honderden meters afstand blijven staan. Want de heiligheid en de zuiverheid van God is gevaarlijk voor zondige mens. Maar God wil niet anders dan ons redden. Hij wil niets anders dan de kloof overbruggen. Hij wil absoluut geen God op afstand zijn, mensen. De Bijbel leert dat het loon op onze zonde de dood is. Kijk, en als er een schuldig iemand sterft, dan is dat nog een beetje te begrijpen. Maar hier sterft een onschuldig iemand. Er is iets aan de hand. Want er is geen enkele reden om Jezus te doden. Jezus geeft zichzelf voor ons. Hij offert zichzelf op. Hij legt zijn leven heel bewust neer. Hij wil sterven. Hij kiest er vrijwillig voor om het loon van onze zonden, de straf op onze zonden, te dragen. En de Bijbel leert dat nu de aanklacht weg is. Dat nu het oordeel helemaal weg is. Er is geen afstand meer. En dat is een onwaarschijnlijk gave waarheid. Dat de hemel open is. God is niet alleen maar beter te kennen dan ooit. Maar God is nu ook echt benaderbaar. En nu kan de Heilige Geest uitgestort worden. Nu komt God weer heel erg dichtbij. Nu is het leven vanuit de hemel weer mogelijk. Want Jezus leeft. En hij zal en hij wil altijd dicht bij jou zijn. En hij wil je helpen bij alles. En hij wil al jouw vijanden verslaan. Hij wil niet dat iets tegen je werkt. En wij mensen, soms dan houden we God op afstand. Door een onpersoonlijk geloof. We kunnen zomaar praten met elkaar over dat God ons troost. Zonder dat we dat concreet maken. Wat is dat dan, die troost? We hebben het over houvast. Maar welk houvast dan? We hebben het over vernieuwing en verandering. Maar hoe dan? Weet je, Jezus is gekomen om aan alle woorden een diepe inhoud te geven. Nu het goed is tussen jou en God, nu alleen, kan er ook weer goedheid gebeuren in ons leven. En nu het recht is tussen jou en God, nu alleen, kan er ook weer recht gebeuren op deze aarde. En Jezus die nodigt je vandaag uit om alles met hem te delen. Om echt weer dichtbij te komen. En hij zegt tegen jou, ik begrijp je helemaal. Ik heb alles doorleefd wat jij beleeft. Ik ben de meest medemenselijke die er is. En de Bijbel leert dat God per se wil dat vanaf nu de vrijspraak en de genade gaat heersen. Zo zegt Paulus dat meerdere keren. Vanaf nu moet de vrijspraak en de genade gaan heersen. Dat we echt leven met elkaar vanuit de vrijheid. Dat we echt leven van alles wat God geeft. En dat we dat met elkaar steeds meer ontdekken. Bij het kruis op Golgotha kijken we God recht in zijn vaderhart. En we proeven als nooit tevoren wie hij is. Daar aan de voet van het kruis leer jij hoe groot Gods liefde is. We leren hoe erg onze zonden zijn. En we staan bij het kruis en we kunnen niks doen. We staan met lege handen. Daar leer je om te leven van genade. En aan de voet van het kruis leer je hoe belangrijk vergeving is. En aan de voet van het kruis leer jij Gods weg van lijden naar volmaaktheid. Aan het kruis schittert Gods grootheid en mijn kleinheid. En ik leer daar hoe waardevol ik ben. Aan de voet van het kruis kunnen wij alleen maar knielen en ontvangen. En wat is contact met dat kruis van levensbelang, mensen? En de vraag is of jij de geschenken van het kruis wilt uitpakken en aannemen. Jezus is gestorven. Hij is dood. Totdat het Pasen wordt. Tot zondag. Amen. We gaan met elkaar danken en bidden en we willen dit gebed beginnen met een stil gebed. Liefdevolle Vader in de hemel. We danken u dat we kunnen bidden. Vader, we kunnen nu weer des te meer beseffen als we Goede Vrijdag vieren met elkaar. Wat een wonder het is dat uw hemel open is. Wat een wonder het is wat de Heer Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. Dat Hij het is die het weer goed gemaakt heeft tussen u en ons. Vader, we proberen te beseffen hoe moeilijk het is geweest voor u zelf. Dat u zo lang op afstand moest leven van de mens. Vader, in de Bijbel lezen we dat uw hart soms verscheurd werd. U hield zoveel van ons en u houdt zoveel van ons. En toch was er die afstand. En u wil dat niet. U wil zo graag dichtbij komen in ons leven. En u nodigt ons uit, kom maar bij mij. Vader, wilt u ons leren om echt persoonlijk met u om te gaan. Dat we delen wat ons bezighoudt in het leven. Dat we onze zonden durven te benoemen. Vader, vergeef het ons als we u soms op afstand houden. Het hoeft niet, want de schuld is weg. De kloof is overbrugd. Er is geen aanklacht meer en geen veroordeling. Vader, geef dat we zo gaan leven dat de vrijspraak die de Heer Jezus heeft verdiend, dat die echt gaat heersen, dat de genade van u gaat heersen. Vader, wat een zegen dat we zoveel van uw kostbare goedheid en genade mogen zien, ook vanavond weer. Vader, u bent de reddende God. En u daagt alle andere nepgoden uit. Laat maar zien wie je bent. En u laat dan zien dat u de enige God bent die echt redt. Vader, u wilt niet dat we gevangen zitten in ons leventje. Vader, wat kunnen we ons soms gevangen voelen? Maar u wilt ons leven openbreken. Vader, we willen bidden voor allen die niet zo lekker in hun vel zitten. Voor allen die niet zo goed weten hoe ze hun leven moeten inrichten. Die geen rust kunnen vinden. Geef dat ze mogen gaan begrijpen wat het betekent dat Jezus ons uitnodigt. Kom bij mij. Als je vermoeid bent en belast. Ik wil je rust geven. Vader, wil u bidden voor Henk en Ea. Voor Henk van Biesem. Vader, wat kunnen we ons soms ook zorgen maken om zijn gezondheid. Vader, er wordt alles aan gedaan door de artsen om ervoor te zorgen dat de kanker in zijn bloed niet terugkomt. Vader, en nu de hemel open is, smeken we u, wilt u genezing brengen? Wilt u het weer helemaal goed maken? We mogen dat aan u vragen, want u bent krachtig en sterk. Vader, en u bent de genezer. We willen bidden voor Henk en Ea en geef ze veel kracht, veel moed ook. Geef dat we als gemeente een gebedsmuur om hen heen leg. We willen bidden voor het kleine jongetje Tijn. Vader, we willen bidden voor Daphne. Het dochtertje van Laurens en Marjan Foekens. We danken u, Vader, dat het steeds weer iets beter met haar gaat. En dat haar longetjes langzaam goed op gang komen. Vader, wilt u Laurens en Marjan ook alles geven wat ze nodig hebben. Want dat is het moeilijk om het kleine kindje soms wel op afstand te moeten hebben. Vader, wil u bidden voor Joost van de Lucht, die weer is opgenomen in het ziekenhuis. Vader, wilt u geven dat de behandeling mag slagen en dat de ontsteking weg mag gaan. Vader, we willen bidden voor allen die ziek zijn. En we willen u danken, Vader, dat we in iedere situatie van ons leven mogen weten dat er altijd een opening is. Vader, uw hemel is open. En de dood heeft niet het laatste woord. En de zonde al helemaal niet meer. En de duivel ook niet. Want de duivel is verslagen door de Heer Jezus daar aan het kruis. Vader, geef dat we gaan zien hoe groot de Heer Jezus is. Hoe groot u bent. En hoe meer we gaan zien hoe groot u bent. Hoe meer we ook van u verwachten. En hoe meer we uw grootheid gaan zien. Hoe meer we ook van u genieten. En hoe meer we, Vader, van u genieten. Hoe meer we ook zullen uitstralen. Dat we licht mogen zijn in deze wereld. Vader, dank u wel voor deze goede vrijdag. U keerde deze zwarte bladzijde in de geschiedenis, Vader, ten goede. En als u zelfs dit lijden al ten goede kunt keren, dan is niets voor u onmogelijk. Dan kunt u al dat lijden oppakken om ons erdoor te redden. Vader, dank u wel. Geef ons een goed weekend. Geef dat we zondag als gemeente met alle gasten weer een mooi en feestelijk paasfeest mogen vieren. Verhoor ons gebed. Aanvaard onze dank in Jezus' naam, die onze verlosser is en redder. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. De collecte die is bestemd voor de verspreiding van het evangelie. Er worden allemaal voorgangers opgeleid aan de Theologische Universiteit. U mag daarvoor geven. En ondertussen kunt u luisteren naar meditatieve muziek en nog even nadenken over Goede Vrijdag. Van deze Goede Vrijdag samenkomst, waarop we met elkaar de dood van de Heer Jezus mochten gedenken, Gods zegen meegeven. Want de hemel is open en God wil zijn genade en zijn zegen graag uit de hemel aan ons geven. Laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal.